Gemeente, en zo geldt ook voor deze avond dat onze hulp is in de naam van de Heer. In de naam van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw houdt tot in eeuwigheid. En de God die nooit laat varen dat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen het tweede couplet. Nee, we blijven staan. We gaan bidden met elkaar. Laten we bidden. Heere God, u doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. U bent de God die leeft. Heer, wat is het geweldig om u te mogen kennen. En Heer, als we hier vanavond zijn en we twijfelen eraan, misschien wel aan uw bestaan of we u wel werkelijk kennen, dan bidden we dat u in deze themadienst tot ons spreken wilt, tot ons allemaal. Omdat u de levende God bent, omdat het geweldig is om te mogen beseffen dat er een God is die leeft, die van ons houdt en die wil dat we tot ontplooiing komen, tot het doel in ons leven. Heer, een prachtig thema, van groeien, groeien als een palmboom. We bidden, Vader, dat u spreekt tot ons allerhart. Dank voor de prachtige muziek, het koor Accusate. We bidden ook dat zij ons mogen meenemen tot voor uw troon en we zien uit naar wat u deze avond gaat doen. In uw geweldige naam, Koning Jezus Christus. Amen. Jullie blijven gewoon staan, ik vind het fantastisch. Nee, oké. Nou, bij het volgende lied zou dat ook kunnen trouwens, maar... Ja, dit is leuk, dit is voor jullie. Dit is een baptistengemeente, het zijn altijd hele leuke mensen, baptisten. Ja. Net als Nederlands gereformeerden trouwens, hoor. Goed. Johan de Heer 92 gaan we met elkaar zingen. Machtig God, sterke rots. Ik stel voor dat ze daar toch echt bij gaan staan. Ja, echt. Mag gaan zitten. Maar wie dat niet gaan doen, dat is ons koor. Ja, wel degelijk. Komen jullie naar voren, we gaan heel graag van jullie genieten. Jullie naam betekent al luisteren, luisteren naar en dat willen we heel graag doen. Het podium is voor Accusate. Is het Accusate of Accusata?
Accusate.
Accusate, goed zo. Dank jullie wel, accusaten. Houd mij heel dicht bij u. We gaan lezen uit het woord van God uit de Bijbel, Psalm 1, allereerst, en dan iets uit Psalm 92, waar het thema in voorkomt, groeien als een palmboom. We beginnen te lezen bij Psalm 1. Om meer dan één reden, de opening van de psalm, er wordt wel gezegd dat, als je iets wil begrijpen van het Joodse leven, dan vind je dat in Psalm 1. Psalm 1, vanaf vers 1, deze woorden. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij, zij, is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, wel het geloof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen, die zijn toch als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, nog de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen vergaat. Nu uit Psalm 92. Psalm 92, vanaf vers 13. Meteen zie je in vers 13 de tekst, thema voor deze avond. Psalm 92 vanaf vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Geplant in het huis des Heren, groeien zij in de voorhoven van onze God. Ze zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen ze zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots in wie geen onrecht is. Tot zover de beide schriftlezingen. We zingen uit opwekking 461, mijn Jezus, mijn Redder. En er is de gelegenheid jullie gaven te geven. Opwekking 461. Thank you. Code rood gaven ze af op die maandagmorgen in het voorjaar. Gemeente, broeders en zusters, dat betekent de storm. En nou is dat, kun je verschillend tegenaan kijken. Maar zelfs de meest geharde kitesurfers besloten toch maar om thuis te blijven. En dat ging echt serieus stormen. Ik stond buiten en op een bepaald moment zie ik een van de buren langs rennen en terugkomen. En ze zei, er is een boom omgewaaid en die is op de auto van Bob gewaaid. Bob is een van de buren in het woonerf waar wij wonen. Nou ja, dat moest ik zien natuurlijk, dus ik ging kijken. En inderdaad, er was een boom omgewaaid en die lag zo over de, op zich nog, nou ja, vlak voor die tijd mooie Renault Laguna van Bob heen. De auto leek in één klap verlaagd te wezen, maar niet op een manier die je graag ziet. De boom, die auto, had in zekere zin de val van die boom gebroken, waardoor het, hij weliswaar een huis had geraakt, maar niet heel ernstig beschadigd. En iemand zei, wat goed dat die auto daar stond, anders is het huis beschadigd. Daar was Bob het niet helemaal mee eens, zo merkte ik wel. Ten meer omdat bleek dat hij net een maand daarvoor zijn onrisverzekering had opgezegd. Bob was niet blij. Hij was de Bob, maar op een andere manier. Bomen. Je komt ze, behalve op IJsland begrijp ik, ongeveer overal tegen. Prachtig vind ik het. We waren pas in het Duitse Heden. Er staat een lindenboom van 1000 jaar oud. Dan denk je dat iemand een camera in moet hangen. Maar ja, 1000 jaar geleden nog geen camera's. Maar wat zou die boom kunnen vertellen? Wat er allemaal gebeurd is, de middeleeuwen. De opkomst van het nazisme, noem het allemaal maar op. Als de Bijbel spreekt over bomen, verschillende manieren overigens, ook bomen die geen vrucht dragen, maar hier in Psalm 1, en ik zei het al, dat is een psalm die in zekere zin, of die opent de psalmen, maar opent in zekere zin ons complete leven, dan begint dat met welzalig de man, de vrouw ook natuurlijk, die niet wandelt in de raad der goddelozen. Ik weet, er wordt wel eens een grap gemaakt als je geen zin hebt om op pad te gaan. Welzalig de man die niet wandelt. Punt. Nee. Die niet wandelt, wandelen is heel gezond. Wandelen in de raad der goddelozen, dat is iets anders. Die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring van de spotters. Wat wordt daarmee bedoeld eigenlijk? Als je dat heel letterlijk neemt, dan lijkt het erop dat je als christen, als gelovige, met niemand anders contact mag hebben dan met een christen. Baptist of Nederlands gereformeerd of wat dan ook, maar wel een christen. Hier staat het, hè? Niet wandelen in de raad van de goddelozen. Nou, loop ik iets minder makkelijk dan ik normaal doe, want ik heb, wat heet dan, een zweepslag. Een zweepslag bij heldere hemel was het, dat ik ineens in mijn been, hier in mijn kuit, ineens een soort steek voelde en er is iets gescheurd en zo. En dan kom je bij de fysiotherapie. En het meisje, die trouwens hartstikke goed, die mij daarbij hielp, die is geen christen. Dat betekent dat ik moet zeggen, oh schat, ga niet door, ik moet een ander hebben. Nee, we spreken juist over het evangelie, hartstikke mooi. Betekent dat nou dat je tandarts moet minimaal een wederom geboren christen zijn? Of hoe zit dat eigenlijk? Wat hier staat is, het gaat over wat je diepste bron is. Waar haal je nou werkelijk datgene vandaan, je voeding, waar jij je leven mee leeft? Pas zaten mijn vrouw Ans en ik ergens wat te eten en er stond een tijdschrift en ik zag een artikel staan en dacht, nou dat wil ik toch even lezen. Benieuwd wat ze zeggen. Het artikel was een blad Glamour of zo geloof ik. Er stond de voordelen en de nadelen van, dat heette dan de one night stand. Dus dat je iemand nou net één avond kent en ermee onmiddellijk het bed induikt. En er was een heel artikel en er stonden de voor- en de nadelen. En dan denk ik, als ik dat dan lees, hè, wat doet dat nou met mij, wat doet dat nou met ons als christenen? Kiezen we als we dat soort dingen lezen voor datgene wat God zegt er ons over seksualiteit? Of laten onze oren een beetje hangen naar de wereld? Wat is de diepste bron van ons, van jou en van mijn bestaan? Hier staat, tegenovergestelde, niet wandelen in de raad van de goddelozen, maar staat er aan de wet van de Heer je welgevallen hebben en dat overpeinzen bij dag en bij nacht. Wat is de wet van God? Nou, onder andere zijn woord. Zijn woord, het woord van God, dat is de wet. Oké, we nemen het even letterlijk. Hè? Betekent dat dus dat je dit serieus nemend alleen nog maar nu met de Bijbel bezig bent? Alleen nog maar bezig bent met het overdenken van het woord van God? Waarom eigenlijk niet? Oké, ik lees de Bijbel. Ik ben een verwoed lezer. Ik lees een heleboel, maar ik lees al selectief. Maar opnieuw gaat het erover, wat zijn je allerdiepste wortels? En ik denk wel eens, dan lees ik het woord van God en dan zie ik wat er gebeurt, ook wereldwijd, aan soms hele moeilijke dingen en ook heel, soms hele mooie dingen, doorbraken voor het evangelie. Dan hoor ik wel eens dat we zeggen van ja, de gemeente, de kerk, lijkt soms een beetje krachteloos. Ik weet, we hebben hier de baptistengemeente, ik ken jullie voorganger, geweldige kerel Theo. En hij zegt, nou ja, tuurlijk, er zijn ook wel eens dingen, maar we mogen toch ons verheugen in groei en dingen die goed gaan. Maar er worden zat kerken worden gesloten. En soms vraag je af, jongens, hoe zit het nou? Als ik de Bijbel lees, zie ik het woord van God, ik zie de krachten van God te tekenen, ik zie wonderen gebeuren, ik zie geweldige dingen, ik zie onverschrokken getuigen van wie de Heer Jezus is. Ik zie hoe een gemeente, hoe kerken, hoe christenen, maatschappijen veranderen, lees je in het boek Handelingen. En dan heb ik een verlangen en dan ontstaat er bijna een soort jaloezie bij mij van, Heer, toon uw kracht. Heer, we willen zo graag verschil maken in ons land. We willen een dam opwerpen tegen de hopeloosheid van onze maatschappij. De vruchteloosheid van de maatschappij. Heer, laat uw kracht zien. Toon ons wie u bent, wat u doet door mensenlevens heen. Maar kan het zijn dat een deel van onze krachteloosheid komt omdat we gewoon dit boek dicht houden? Of omdat we, ja, de Bijbel is moeilijk hoor. Jongen, jongen, dan moet je door al die koningen en kronieken en al die toestanden heen en zo, al die oh ja. Ik wil jullie uitdagen, jongeren en ouderen. Als je werkelijk wilt dat je leven er iets toe doet, zorg dan dat je een man, een vrouw, een jongen, een meisje wordt van het woord van God. Zet het minstens als app op je telefoon. Pak een moderne vertaling. Leer een andere taal mede door een Bijbelvertaling te pakken vanuit die taal. Maar zorg ervoor dat jouw diepste wortels zijn in het woord van God. En het overpeinzen bij dag en bij nacht. Dat je nadenkt over wat wil God in een bepaalde situatie. Ik heb, misschien laat ik het toch vertellen. De slottekst van het Oude Testament, de allerlaatste tekst in ons Oude Testament, dat is een tekst uit Maleachi. En ik lees die tekst even. Maleachi 4, vers 5 en 6. De slottekst van het Oude Testament voor ons. Van deze woorden. Wat God zegt. Zie, ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En dan komt het. Hij zal het hart van de vaders terugvoeren tot de kinderen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Zegt God, opdat die niet komen. En het land treffen met de ban. Ik heb die tekst verschillende keren gelezen. En op enig moment raakt die tekst op een moment dat het in mijn gezin met mijn drie zonen, geestelijk bezien, niet al te best gaat. En ik merkte dat zij mij ontglipte, als je het zo wil zeggen. Maar veel erger nog, dat ze ook bij de dingen van God weggingen. Alle drie. En mijn vrouw had een woord gekregen van God waarin zij geloofde, maar ik geloof dat het goed komt. En we baden ervoor natuurlijk, maar ze had er meer vertrouwen in dan ik. En op een gegeven moment lees ik deze tekst. En die tekst, die lees ik en ik ga erover nadenken. En wat zie ik staan? Er staat dat God iets doet. Hij staat er, hij zal het hart van de vaders terugvoeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaders. En die volgorde deed me wat. En ik ging erover nadenken. En wat God deed me door die tekst heen in mijn leven, dat hij zei, Kees, jij vindt dat jouw kinderen bij jou vandaan zijn, hè? Ik heb nieuws voor je. Weet je dat jouw hart bij jouw kinderen vandaan is, omdat je teleurgesteld bent geraakt? En die tekst was een soort bekering voor mij persoonlijk, om het te realiseren. Is mijn hart niet bij mijn kinderen vandaan geraakt? En het was een soort bekering. En wauw, God zij dank, hun hart kwam terug, maar vooral tot de Vader. En ik mag getuigen dat door een diepe crisis heen, dat God begon om mijn oudste tot zich te trekken. En die kwam tot geloof, opnieuw zou je kunnen zeggen, want hij had als kind al gedaan. En die bracht zijn broer opnieuw bij de Heer. En die bracht hun jongere broer opnieuw bij de Heer. En we voelen ons ongelooflijk door God gezegend. Dat is echt zegen en pure genade. Het is geen verdienste. Maar het feit dat mijn gesteldheid anders moest worden, betekent dat je gaat overdenken wat je tegen. Soms kom je lastige teksten tegen. Dat je denkt, ik snap dat niet, Heer. Ben je bereid om te zeggen, Heer, vul mij met uw woorden. Ik wil denken wat u denkt. Ik wil zien naar de wereld om mij heen. Hoe u ernaar kijkt. En dan kan dat vervelende mannetje in jouw buurt met die vervelende muziek van hem, dan kan dan plotseling iemand geworden van je zegt, weet je, ik wil ervan gaan houden en ik ga voor hem bidden, want hij bidt er eigenlijk voor. En dan kan die collega op je werk die promotie maakt en misschien jouw baas wordt waarvan je denkt, hoe kan dit gebeuren? Ik word gepasseerd. Ga je misschien denken, wauw, ik ga hem zegenen. Je bent zalig, staat er, als je in de wet van de Heer je welgevallen hebt en die overpeinst bij dag en bij nacht, dat het je leven is. En het is, het, geloof ik, het meest dynamische wat je kunt doen. En dan komt het, hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt gelukt. Dat is een hele interessante. Daar kom ik zo op terug. De tegenstelling vind je in het vervolg. De goddelozen zijn als het kaf wat de wind verstrooit. Ze houden geen stand in het gericht. God brengt de wereld terug op twee structuren. Namelijk, ben je een boom geplant aan waterstromen? Of ben je als kaf wat door de wind weggevoerd wordt? En dan wil ik niet moeilijk gaan doen, maar in het Hebreeuws staat er letterlijk, je bent een boom opnieuw geplant. Letterlijk geherplant aan waterstromen. En daarmee zien we iets van de contouren van het evangelie, waarbij God mensen verandert. Waar je dus, zo staat het hier, met God beziggaand, ik zou even zeggen eigenlijk tot geloof gekomen, waarbij God heel anders en nieuw voor je wordt, waarbij zijn woord anders en nieuw voor je wordt, word je opnieuw geplant, maar nu aan waterstromen. Het grootste probleem namelijk voor een boom is, krijg ik voldoende water? Begrepen dat sommige grote bomen 250 liter per uur aan water kunnen transporteren. Een boom wordt genoemd een watertransporteur. En een boom kan verdorren door gebrek aan water. En God zegt, als ik de kans krijg om met jou aan de gang te gaan, als je tot geloof komt in mij, dan plant ik je aan waterstromen en die beek droogt nooit op. En jouw grootste probleem, waar haal ik leven, voedsel vandaan, daar ga ik nou voor zorgen. En sla je wortels uit in die waterstroom. Je hebt zo'n beeld, hè, van zo'n grote boom, een prachtig landschap met een beekje. Heb je hier ook een Twente, niet waar dan? En die wortels die komen bij dat water. En je weet dat met die boom gaat het hartstikke goed. En die waait niet om, die wordt sterker. Maar nou dat zinnetje. Alles wat je doet, lukt. Even heel letterlijk. Dat betekent dus, een christen kan nooit failliet gaan. Als jij rijexamen doet, zul je altijd voor de eerste keer slagen. Ik hoor al wat gemompel. Een christen die toegewijd is, kan nooit voor een examen zakken. Is dat zo? Sorry, ik ken toegewijde christenen die failliet gegaan zijn. Ik ken toegewijde christenen die met de puinhopen zitten in het diepe verdriet van echtscheiding. Ik ken christenen die ontslagen werden. Noem het maar op. Dat gebeurt, ja. Het zijn de stormen van je leven. Maar wat betekent het dan dat die tekst zegt, alles wat je onderneemt, dat lukt? Oké, vraag je. Hoe bepaal je hoe oud een boom is? Hoe doe je dat? Ringen. De jaarringen. Als je dus een boom hebt, gaan we niet demonstreren hier, maar je hebt een boom en je zou hem doorzagen, of zelfs met een tak, dan zie je inderdaad de zogenaamde jaarringen. Dan zie je een kern en daaromheen zitten, dan noemen ze dan een concentrische cirkel, zelfs een middelpunt, zitten jaarringen. Hoeveel jaarringen heb jij? 12, 13, 14, 20, 25, 30, 40? Nog meer? 70, 80? Hoeveel jaringen? Stel hè, als je daar nou over nadenkt. Al die jaringen, alleen al bij die boom. Zou die boom daar nou blij mee geweest zijn? Of zou het ook zo zijn dat er een jaring tussen zit, waarin die boom een hele droge zomer had? Zou die misschien een jaring ertussen hebben kunnen zitten, waarop misschien wel een auto er tegenaan is gecrashed? Zou er een jaring kunnen tussen zitten van een ijskoude winter, waarbij het er maar op aankomt of de boom het zou overleven? Ja, natuurlijk. En wat God nu zegt is dit, en dat geloof ik. Dat als er staat, alles wat je onderneemt lukt, dan dat mijn God daar bedoelt, als ik kijk naar het totaal van de jaringen van jou en uw en mijn leven, waar jaringen tussen zitten, die je misschien het liefst zou uitvrezen, eruit halen, dat jou iets overkwam toen je misschien 11 of 12 was, wat niemand weet, waarvan jij denkt, ik wou dat ik dat eruit kon vrezen. Maar er kwam een volgende jaring. En er kwam een volgende jaring. En God zegt, het gaat over de totaliteit van je leven. Gaan we opmerken op Psalm 92. Dan geldt dat jouw leven vruchtbaar mag zijn. Dat het ertoe mag doen. Niet dat je altijd blij bent met die dingen. Maar wel dat je mag weten. Heere, u bent zelfs in staat om uit deze moeilijke, bijna onmogelijke omstandigheden leven te brengen. En dan getuigt de Bijbel. In Romeinen 8, vers 28, we weten, zegt Paulus, dat God alle dingen doet medewerken. Het hoeft in zichzelf niet goed te zijn, maar God is in staat. En ik hoop, word niet boos om deze tekst, als ik hem zo noem. Zeg je, ja, maar dat dan? God is een rechtvaardig God. Maar God is in staat om alle dingen ten goede te doen medewerken voor degene die hem lief hebben. Het gaat over het totaal van jouw levensboom. En dan denk ik aan mensen. Dat afschuwelijke verhaal van die voorganger, die Engelsman uit Bagdad. Die ging naar een dorp waar de ISIS had huisgehouden. Die bidt er trouwens voor deze mensen. Maar dat even terzijde. En die komt in een huis waarvan hij wist dat daar een christelijk gezin woonde. En ik kom binnen en van de 8 gezinsleden liggen ze daar allemaal met ingeslagen schedels, letterlijk rondom een open Bijbel, omdat ze weigerden de Heer Jezus te verloochenen. En dan nog kan God zeggen, mijn zoon, mijn dochter, ik haal je thuis. En dan nog mag gelden dat God niet laat varen wat zijn hand begon. En in Psalm 92 staat iets heel aparts. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Wat is een rechtvaardige? Dat zeiden ze in Vlaanderen. Dat zeiden ze rechtvaardig. Dan zeiden ze, ah wel, ach je juist zijn met de neer. Dat moet ik vertalen. Juist zijn, in orde zijn, als het goed is tussen jou en God. Ik heb hier een artikel bij me van een man die heet George van Dijk, stond zaterdag een week geleden in de krant daar in de buurt van Hilversum. En dit is een foto, ja kun je ook niet zien natuurlijk van die jas, maar goed, oké. In Hilversum is de naam van Dijk, de Van Dijkjes, dat is berucht. En George van Dijk is een drievoudig moordenaar. En er staat hierboven, het vlammetje van de moordenaar is zo ontstoken. En hij vermeldt daarin, en ik citeer, van de moord op zijn ex-vrouw heeft Van Dijk wel spijt. Hij stak er in een vlaag van woede 28 keer met een kartelmes, een schaar en een schroevendraaier. Dan zeg je dat dat nooit mogen gebeuren. Ik vraag me wel eens af, zou ze nu 44 jaar zijn geweest? Hoe zou ze eruit hebben gezien? Zou ze kinderen hebben? Ik geniet van het leven, maar dat heb ik haar afgepakt. Dat gaat wel aan je knagen. Daar kun je gek van worden. Je blijft jezelf straffen in je hoofd. Daarom heb ik de gevangenstraf als een man gedragen, uit respect aan de nabestaanden. Ik ben nu 50, hè? Dan krijg je een andere denkwijze. Dan komt er best wel eens berouw bij je boven. hoeveel mensen je ook gedaan hebt. Als ik dit stuk lees, kan ik niet allemaal citeren. Dan zie ik het ellendige leven van deze man. Dan zie ik een man die in zijn leven eigenlijk zelf kapot en dat van anderen kapot gemaakt heeft. En dan weet ik vanuit het woord van God dat ook voor zo'n kapot leven nog altijd kan gelden. Dat God de dingen nieuw kan maken. Dat hij ook uit zo iemand en uit brave burgers als jij en u en ik misschien, of met strafblad, maakt me niet uit. Dat God mensen die zondaars zijn tot rechtvaardigen kan maken. Omdat God niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat ze tot bekering komen. En dat is het grootste wonder van je bestaan, dat God je redden wil. Om je niet voor eeuwig alleen te laten zijn. En dan zegt hij hier, de rechtvaardige, die zal groeien als een palmboom. God wil groei, maar als een palmboom. Wat is er het bijzondere aan? Ik weet niet hoeveel palmbomen er in Enschede zijn. Maar wij kennen ze wel. Ik zie ze soms inderdaad gewoon bij huizen staan, zelfs zomer en winter. Maar over het algemeen palmbomen moet je iets zuidelijker zijn. Het gaat hier over een dadelpalm. En een dadelpalm is een uniek iets. Palmen op zich, die waaien bijna nooit om. Een palm heeft namelijk een flexibele buitenkant en een hele flexibele binnenkant en een hele stugge buitenkant. Palmen is heel bijzonder. En als mensen een klein palmboompje gaan zetten, misschien maar zo hoog, en een dadelpalm, weet je wat ze dan doen? Dan leggen ze daar een steen bovenop. Of doen ze daar een zak overheen. Waarom doen ze dat? Omdat die palmboom de neiging heeft om de lucht in te schieten en heel groot te worden, maar niet diep te wortelen. En als het goed gaat met die dadelpalmboom, dan gaan ze wortels tot 3 meter diep de grond in, soms nog dieper. En het betekent ook dat die palm in je tuin kan staan eventueel, omdat hij het voedsel, het water, ver weghaalt en er onmiddellijk om die palm heen gewoon nog bloemen kunnen staan en gras en dergelijke. Ik vind het een mooi beeld van een christen die zijn wortels diep heeft, diep in de aarde. En waarom kreeg hij zijn wortels zo diep? Vanwege die steen. Ja, maar hallo, hè. Dat vind ik even wat minder. Ik wil die steen helemaal niet. Sommigen kennen het verhaal, ik zal het kort samenvatten. Toen ik 16 jaar oud was, even geleden, toen heb ik mij ingelaten met een stuk occultisme. En 7 jaar lang heb ik dwangneuroses gehad, ongelooflijk, tot mijn 23ste. 7 jaar lang. Tot ik bij een preek kwam in een degelijke reformatorische kerk bij Wijlendominee Poort over Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. En God letterlijk zei, Gods woord heeft kracht en ik werd in 1 klap bevrijd van die dwangneurose. Wonder van God. Wonder van God. En wat ben ik nu blij dat ik 7 jaar lang een steen heb gekregen die ik niet snapte. Was om gek van te worden. En omdat ik nu weet dat God het gebruikt heeft om mijn wortels uiteindelijk in hem te slaan. En te getuigen dat zijn woord kracht heeft. En ik denk niet dat ik hier had gestaan als ik dat niet had gekregen. Niet dat het goed was in dat ik daarmee instortte in het occultisme. En ik wist niet wat ik deed. Maar God heeft het gebruikt. Wat zijn de stenen in jouw leven? Ja, maar dat wil ik niet. Ik heb vanmiddag nog gesproken met een mevrouw die zei, ik zie het echt niet meer zitten. Ik ben in mijn genezingsproces al zover en het gaat niet meer. En ik het hoeft allemaal niet meer. En ik heb haar gezegd, joh, ga nu door. Soms lijkt het, maar Heer, dit wil ik niet. En de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En je zult opschieten als een ceder in de Libanon. En je bent geplant in het huis van de Heer, in de tempel van God. En je groeit in de voorhoven, dit is vanuit het Heilige der Heiligen, in de voorhoven, prachtig beeld vanuit de oude tempel waar de mensen zijn. Dus mensen mogen genieten ook van jouw vrucht, mogen genieten van wat God in je leven doet. En er staat, ze zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen ze zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots in wie geen onrecht is. En dat is zo'n mooi beeld. Ouderen, ze zijn er vanavond. Jongeren, ze zijn er vanavond. De groep daartussen, ze zijn er vanavond. De Bijbel laat zien dat ook als je ouder wordt, dat je een leven mag hebben van vruchtbaarheid. Niet alleen effectiviteit, ook prima als je in de zaken zit en zo, maar van vruchtbaarheid. Je kent wel die opa en die oma, waarvan je zegt, nou, die kan zo snorrig zijn, maar als ik bij die oma kom, ik weet niet wat dat is, ze kan ook best duidelijk zeggen waar het op staat, maar ze heeft iets wat, waardoor ik graag bij haar kom. Er is iets fris, er is iets groen, er blijft iets geweldigs. Dat is het beeld van God, wat hij heeft voor elk mens. De wereld zegt, opgaan, blinken en verzinken. En de Bijbel zegt, het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht, wat steeds helderder straalt, tot de volle dag. Hoe ouder, hoe beter in die zin. Dat is wat God wil. Met als doel om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Mijn rots in wie geen onrecht is. Lieve mensen, ik heb een paar vragen voor je. De vraag is deze, ben jij zo'n boom? Dit zijn niet mijn woorden, het woord van God. God zegt, je bent of als kaf, of je bent als een boom. Ja, maar zeggen jongeren, ik vraag me serieus af wat ik hier doe en heb ik wel werk en zit iemand op mij te wachten. God zegt vanavond tegen jou, in mij maak ik jou tot een boom die ertoe doet en die de wereld gaat veranderen. En jouw leven draagt vrucht. Nog even dit en dan sluit ik af. Ik was onlangs op pad, schrik niet, met de Ferrari Club Nederland. Ja. Daar kun je alleen lid van worden als je een Ferrari hebt. En ik heb behalve zo'n model geen Ferrari. Maar een maat van mij, die is christen, die heeft een Ferrari. Die kwam nog net langs Münsterhuis. Daar verkopen ze dat spul ook, maar dat zijn jullie klant natuurlijk, dat weet je wel. Weet je, er zijn mensen die hebben Ferrari. En dan vroeg ik, wat voor model heb je? Dan zeiden ze, nou, we hebben gekozen vandaag voor de Super America. Hoe bedoel je? Ja, we hebben er 4, 5 staan. Oké, okay, leuk. Kost meer dan mijn huis, maakt niet uit. Anderen die hebben hun leven lang gespaard om toch ooit met een Ferrari te rijden. En wat die groep bond, want dat is een prachtige groep, dat was, we hebben een Ferrari. En dat bindt ons. En ik denk, wat heb ik ook wel met mijn broeders en zusters? Heb ik Jezus Christus, dat bindt ons. Ik sprak met een man, iemand uit de Limburg, prachtige kerel. En op een bepaald moment raken we aan de praat over het evangelie. En ik zeg een paar dingen. Dat wordt gehoord aan een tafel. En iemand zegt tegen mijn maat Bert, die zegt van, Bert is ook christen dus. Hij zegt, wat doet die man? Bert zegt, en ik hoor dat zo. Die zegt, die man is dominee. Dat stopt in principe elk gesprek. Waarop die man zegt, komt hij ons bekeren? Waarop Bert zegt, graag. Die ene man, die 27 klassiekers had, met te beginnen in 1894 zo'n Benz, anders ga ik lossen voor, auto's moet ik niet doen. Die besloot op een bepaald moment om een ondergrondse garage te bouwen voor zijn 27 auto's. No problem. Dan ben je redelijk kapitaalkrachtig, toch? Die zit naast mij hè, en die zegt tegen mij, hij zegt, weet je, ik heb ziekte gekregen, ik heb kanker gekregen. Het heeft hem bijna mijn leven gekost. En die man begon te stralen. Hij zegt, het is zo goed geweest. Hij zegt, weet je, ik geloof in God. Ik geloof in hem als schepper. En al die Ferraris, hè, indrukwekkend hoor. Maar al die Ferraris verdwenen. Compleet uit zicht. Toen ik iets van zijn hart zag. En dacht, weet je, dat is waar het nou werkelijk om gaat. Met of zonder, ik gun je allemaal een Ferrari. No problem. Maar wat ik je bovenal gun, dat is de kern van je leven, Jezus Christus. En groei en bloei in hem. Amen.